Prediking Gemeente zal in de komende tijd staan onder het thema Christus zachtmoedigheid. Christus zachtmoedigheid. Vanmorgen letten we allereerst op wat Christus bedoelt met zachtmoedigheid. Dus het onderwijs van Christus over zachtmoedigheid. In de tweede plaats wat hij belooft voor zachtmoedigen. En in de derde plaats hoe hij zachtmoedigen vertroost. Dus het onderwijs, de belofte, de troost voor zachtmoedigen, onder het thema Christus zachtmoedigheid. U kent dat wel, gemeente, dat type mens waarvan je wel eens tegen elkaar zegt, als iedereen zo was, dan zou er geen oorlog in deze wereld zijn. Die mensen doen geen vlieg kwaad. Nog niet eens omdat ze conflictvermijdend gedrag vertonen, ruzies en conflicten uit de weg gaan. Nee, wanneer er een conflict dreigt te ontstaan, dan weten ze dat met hun houding, met hun manier van benaderen, met hun woorden op zo'n manier te zussen, dat een andere partij zich niet in zijn recht voelt aangetast. En tegelijkertijd iedereen het ook mee eens is dat dit op de juiste wijze is opgelost. We zeggen dan wel eens tegen elkaar, dat zijn zachtmoedige mensen. Wat is dat een zegen als je ook zo'n karaktereigenschap mag hebben. Niet alleen in de kerk kom je die mensen tegen, maar ook buiten de kerk, in de samenleving. Wat is het aangenaam om met zulke mensen samen te werken? Of zulke mensen als je buren te hebben? Of tot je kennissenkring te mogen rekenen? Zachtmoedige mens, teken van Gods goedheid. Wat er gelukkig ook na Genesis 3, naar de gebrokenheid van het leven die zo om zich heen heeft gegrepen, diepe sporen heeft getrokken, ook tot in ons karakterleven toe, dat hij dit nog overlaat. Nog geeft aan mens, jongeren en ouderen, en die daardoor ook tot zegen voor anderen mogen zijn in hun directe omgeving, maar misschien ook wel op de plaats waar ze gesteld zijn in het geven van leiding aan kinderen, jonge mensen of ouderen. Zachtmoedigheid. Het gevaar is groot dat wij met dat beeld in ons achterhoofd vanmorgen naar de tekst gaan kijken. Een onbewust of bewust onszelf eraan gaan meten met de vraag of wij inderdaad op deze zachtmoedige lijken en maar blijven steken, al luisterend in de oppervlakte van ons karakter. Het is goed om op te merken, gemeente, dat wanneer de Heer Jezus dit woord zachtmoedige gebruikt in de bergreden, in de zogenaamde zaligsprekingen, hij daarvoor ook een specifiek woord gebruikt. Meer dan eens komen we het woord zachtmoedig tegen in het Oude en in het Nieuwe Testament op vele plaatsen. Maar het woord dat de zaligmaker hier gebruikt komt maar 4 keer voor in het hele Nieuwe Testament. 1 keer in de eerste brief aan Petrus. En de andere 3 keer, en dat zal ook de preekstof zijn voor de komende tijd, in het evangelie van Matthäus. Hoewel de Heer Jezus en hoewel de evangelist Matthäus ook genoeg andere woorden kon gebruiken om ons woord zachtmoedigheid weer te geven, kiest Christus heel bewust voor dit woord. Een woord dat niet te maken heeft met ons karakter, met ons gemoed, met hoe mensen je ervaren in hun omgang met jou of met u. Maar een woord dat ook een eigen achtergrond heeft. Het komt uit de dierenwereld. Onder ons zijn verschillende kinderen, en u heeft dat misschien ook wel gedaan in uw jeugdjaren, die op dit moment paardrijles krijgen. Dan kan het zijn dat op de manege waar je les krijgt, of bij iemand anders, ook een paard is dat nogal een wild karakter heeft. En dat doet je denken aan zo'n ongetemd dier. Nou, dat is ook de achtergrond van dit woord. Een ongetemd wild paard. Het geniet van de vrijheid, dat daarin aardt, en dat zich die vrijheid ook niet laat ontnemen. Misschien heb je dat ook wel eens gezien of gevolgd, hoe zo'n wild paard dan in het wild, in de wilde natuur ook wordt gevangen. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Maar het vangen van zo'n dier en het tam krijgen van zo'n dier, dat is nog wel even iets anders. Met het opsluiten van zo'n wild paard in een hok ben je er nog niet, maar begint het pas. Al kost het je misschien heel veel moeite om dat dier ook inderdaad gevangen te krijgen. En als ik het goed begreep en me ook heb laten vertellen door deze en gene, is het temmen van het paard niet alleen een kwestie van veel geduld en soms ook van veel kracht tonen. Maar gaat het eigenlijk om de vraag, wie is nu het sterkst? Wie heeft nu het sterkste karakter? Het paard? Of jij? En dat maakt veel mensen, ook al kunnen ze misschien uitstekend paard rijden, en al zijn ze misschien heel erg bedreven, ook in het vangen van wilde paarden, ongeschikt om zo'n wild paard ook tam te krijgen, zodat het op een gegeven moment zijn meerdere erkent, zijn hoofd buigt en zijn vertrouwen geeft. Zodat je dier naar je hand hebt gezet en vervolgens het ook kan gaan temmen. Leren wat jij hem ook wil aanleren of wat jij haar wil aanleren. Nou, dat is de achtergrond van dit woord. Het temmen van een wild dier, van een paard. En als we zo gemeente naar deze zalenspreking krijgen, dan zitten we niet meer op het niveau van karakter. Maar dan komt deze zalenspreking opeens heel dicht bij ons hart te liggen. Het temmen van een wild dier. Dat maakt iemand tot zachtmoedig. U begrijpt dat de Heer Jezus dat beeld ontleent aan de natuur die gebruikt op een figuurlijke manier. En dat hij daarmee ook alles zegt over wat er huist in ons hart en in ons leven. Als Christus dit zo uitspreekt op de bergreden, wanneer hij die grote schare mensen verzameld ziet, zit het rondom zijn voeten en hen allemaal aankijkt, dan maakt hij met deze uitspraak niet vanaf het begin een verschil tussen die mensen. Hij kijkt zo eens rond en hij ziet onder die mensen een aantal mensen met een vriendelijke uitstraling, met een fijne glimlach op hun gezicht. En hij bedoelt dan, zonder dat hij hen bij name noemt, zalig zijn de zachtmoedigen, dat ben jij en dat bent u en de anderen vallen daarbuiten, want die zien er heel anders uit en hebben een hele andere uitstraling. Nee, wanneer hij deze zalig uitspreking uitspreekt ten overstaan van zoveel mensen die bijeen zijn gekomen, luisterend naar zijn woord, dan is het een woord dat geldt tot iedereen. Ongeacht hoe ze op dat moment in het leven staan. En zo mag ik vanmorgen ook met volle vrijmoedigheid dat woord in de eerste plaats toepassen op iedereen. Ongeacht de vraag of u Christus persoonlijk kent of niet. Of u de Heer lief hebt gekregen. Of dat je nog buiten hem leeft. Met dit beeld plaatst de Heere Jezus jou, u en mij voor een spiegel. Zalig zijn de zachtmoedig. Zalig zijn zij die als een wild dier getemd zijn door mij. Ik wil het ook even omdraaien, gemeente, wat is wel de ernst van Jezus' prediking. Rampzalig zijn die niet of nog niet getemd zijn door mij. Want zo wil de zaligmaker ook dat deze zaligsprekingen worden opgeluisterd. Tegenover zalig staat rampzalig. Het is niet voor niets gemeente dat de bergreden Matthäus 5 tot en met 7 wordt afgesloten met die bekende gelijkenis van die wijze en die dwaze bouwer. Waarin de Heer Jezus als het ware heel zijn onderwijs samenvat in die ene gelijkenis en met kracht die toepassing maakt. Zalig is hij die het woord hoort. En ik vergelijk hem bij een wijze bouwer die voordat hij het huis gaat bouwen is de fundament legt en daarom gaat graven. En dat plaatst tegenover die dwaze bouwer die het woord van God en van Jezus hier op de klank afhoort en misschien op zijn manier nog wat mee doet. Zijn huis optrekt op zandvlakte, maar op het moment dat daar die storm aankomt en die orkaan buldert over dat huis. Het huis met donderend geraas in elkaar stort en er blijft niets meer over dan alleen maar een puinhoop. Nou, dat is ook de insteek van deze zaligsprekingen. Tegenover 9 keer zalig staat steeds 9 keer ramp. Zalig. Zo ook bij deze zaligspreking. Nu kan ik me voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt, ja maar dominee, een wild dier, we zitten hier vanmorgen in alle rust in de kerk. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, we hebben vanmorgen ook gezongen het gebed des Heren. Waar die woorden in stonden. De driften veel. Het hart onrein. Mag ik eens vragen hoe je die woorden gezongen hebt? De driften veel. Kostte je het veel moeite om 1, 2 of 3 driften bij jezelf te herkennen? Of moest je al zingen tegen de Heere beleiden, Heere, met respect, maar er staat hier wel een fout. Er moet niet staan de driften veel, maar de driften ontelbaar. En het hart onrein. Mag ik zo eens wat noemen, gemeente? Ik moet dat ook noemen trouwens. Ook om dit woord concreet op je hart toe te passen. En ik doe dat eigenlijk aan de hand van Matthäus. Matthäus, jongelui, heeft een voorkeur voor het getal 3. Let er maar eens op. Als je Matthäus leest. Zo staat er bijvoorbeeld hier, 3 keer 3, 9 zalensprekingen. Er volgt na de 9e zalenspreking een algemene uitspraak. Ik kom er straks nog op terug. Zo vertelt Matthäus na de bergreden, vanaf Matthäus 8, tot en met de uitzending van de discipelen, Matthäus 10, 3 keer 3, een wonder. En steeds 3 wonderen op 1 dag. Vorige week zagen we er 1, de genezing van de Melaatse. En op diezelfde dag wordt de knecht van de hoofdman genezen en de schoonmoeder van Petrus. 3 wonderen op 1 dag, weer een dag met 3 wonderen en weer een dag met 3 wonderen. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Ik laat de achtergrond daarvan nog maar even liggen. Nou, in die lijn wil ik vanmorgen ook een paar van deze driften opnoemen. Steeds 3 keer 3. Zonder daarmee volledig te willen zijn. En tegelijkertijd hoop ik wel, gemeente, dat ik daarmee heel dicht bij uw hart en bij mijn hart kom. De eerste trits van driften. De driften veel, het hart onrein. Ik denk aan de trits jaloezie, eigen eer, en laster. Jaloezie, afgunst, eigen eer en laster. Gaan die 3 niet vaak samen op? Jaloezie, je ogen, eigen eer, de gevoelens die bovenkomen in je hart en laster. Hoe je daarop reageert. Zomaar opeens. Je wordt getriggerd, geprikkeld met je oog. Dat roept voor dat je er erg in hebt opeens dat gevoel op. En het was eigenlijk ook geen toeval. Iemand maakte net een opmerking in je omgeving erover of over hem of haar. En meteen die douw met je mond. Dan klonken die woorden zo scherp als messen. Wie krijgt dit wilde dier getemd? Het wilde dier jaloezie. Het geprikkeld worden in je eigen eer. Kan dat krenken, hè? Als je meent dat iemand boven je staat. Wie kan dat wilde dier van zijn tong beteugelen? Het flapt er zo uit, zeggen we dan tegen elkaar. Ja, maar het komt wel uit je hart. De volgende trits. Ik denk aan de trits hoogmoed. Vergezeld met dat andere broertje, trots. Onder leiding van egoïsme. Trots, hoogmoed, egoïsme. Er is een gezonde trots. Je mag trots zijn op iets wat je gemaakt hebt. En laten we zeker, gemeente, in de kinderen en in de jeugdjaren het kind daarvoor een compliment geven. Er is een tijd geweest dat het in onze gezin een beetje not done was, dat je dat niet mocht doen met alle gevolgen van dien. Maar laten we in die zin ook positief reageren als een kind of een jongere iets goeds heeft gedaan. Maar wat is die grens flinterdun, jongelui, dat merk je zelf ook. Tussen gezonde trots en egoïstische trots. Kom zomaar naar boven. Het gaan voor jezelf, je ellebogen gebruiken. Ten koste van die ander. Het zoeken van je eigen eer, ook als je weet dat je daarvoor een ander op zijn heen moet zetten. Is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks? Het negeren van iemand, wat jij je beter voelt. En eigenlijk ook denkt dat je veel beter bent. Wat stelt het woord daartegenover? Tegenover deze drieslag van hoogmoed, trots en egoïsme. Wel, in het licht van onze tekst van morgen, zalig zijn de zachtmoedig, is het niet ver zoeken om daar een woord tegenover te plaatsen, om die drie te kunnen beteugelen. Ik denk aan het gedeelte wat we zondagavond ook samen gelezen hebben, al luisteren naar de catechismusprediking uit Filippenzen 2. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Jezus Christus was, die in de gestalte van God zijn, dat geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, en tegelijkertijd zich helemaal ontledigd heeft als een knecht, als een slaaf, zegt Paulus dan. Goden gehoorzamend tot aan de dood des kruises. Tot aan dat moment dat hij door de mensen werd veracht en door God werd vervloekt. Paulus zegt dan niet, u moet een beetje op hem lijken. Nee, dat gevoel is hij in u. In u. Zoals tegen die andere, over die andere drieslag, hoogmoed, trots en egoïsme. En die drieslag jaloezie, eigen eer en last er ook een bijbelgedeelte staat. Ik denk aan een moment dat dat volop speelt in de gemeente van Korinthe. Jaloezie, eigen eer. Dat op allerlei verschillende manieren naar buiten komt. Gemeenteleden die hun eer gaan behalen voor de rechter. En daarom andere gemeenteleden voor de rechter slepen. Je elkaar het licht niet in de ogen gunnen, partijvorming in die gemeente. Paulus zegt dan op enig moment, waarom leid je eigenlijk geen ongelijk? Dat betekent niet dat je de tegenpartij gelijk moet geven. Recht is recht en krom is krom. Waarom laat je het niet los? Ligt het in de handen van hem, die door genade meester is over jou? Het raakt toch jou niet meer? Het raakt toch je meester? Je moet in dit verband vaak denken, gemeente, aan een anekdote uit het leven van wijlen dominee Chris van Dam. Predikant die ook in Werkendam gestaan heeft in de gereformeerde gemeente. Hij kwam in een gemeente te staan en ze hadden grote moeite met zijn prediking. Vroeger was het ook wat. Met name in de kerkraad. En elke kerkraadsvergadering was het wat. Dan waren de preken te moeilijk, dan waren ze te zwaar, dan waren ze te scherp, dan waren ze te licht. Je kan je voorstellen wat dat met iemand doet. En hij kwam op een gegeven moment moedeloos 's avonds laat thuis. Zijn vrouw wacht hem op. En dan doet ze beklag bij zijn vrouw. Zijn vrouw zegt, man, moet je nou eens luisteren. We hebben je al uitgemaakt voor een vraat. Wijnzuiper. Belialsman. Nee, zegt Van Dam, dat hebben ze niet gezegd. Nou, dat zeiden ze wel tegen je meester. Kom maar, we gaan naar bed, het valt eigenlijk ook wel mee. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Ik kan het heel makkelijk zeggen, gemeente. Want bij mij begint dat ook te bruisen dan. Dan komt dat wilde dier naar boven. Dat zich niet laat beteugelen. Maar dat zich wil uitleven. De derde trits. Het zijn ook broertjes en zusjes. Ik denk aan de drift liefdeloosheid. Minachting. En haat. Liefdeloosheid. Minachting. En haat. Liefdeloosheid. Dat kan heel verkapt en heel gecamoufleerd. Je wel heel formeel vriendelijk opstelt. Maar als die persoon je gedachten kon lezen. Taald kon worden in daden wat er in je ogen staat geschreven. Dan waren er al verschillende doden gevallen. Een stap verder is minachting. Het vernederen van iemand. Soms zonder woorden, alleen al in je uitstraling, je houding. Het negeren van iemand. Vergummen de uitspraak, gemeente. Het doodzwijgen van iemand. Wat is dat erg als dat zelfs tot in een gezin toe plaatsvindt? Dat ouders één of meerdere kinderen doodzwijgen. En is de kleine stap gezet naar de derde. Haat. We zouden verder kunnen gaan, gemeente. Dan mag ik vanmorgen in alle eenvoud gewoon eens uw vraag stellen. Bleef u buiten schot? Kostte dat veel moeite om buiten schot te blijven? Wat voor wapens moest je daarvoor aanrukken? De pijlen van het woord van morgen op je hart te kunnen afweren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Rampzalig. Bent u, als je niet getemd bent, wat voor belofte is er voor de zachtmoedigen? Wel, als ik de Heer Jezus goed hoor, gemeente, laten we maar even kijken naar die zaligspreking en let u er even op. We hebben de neiging om dat als afzonderlijke uitspraken te gaan lezen, maar het vormt als het ware één lange ketting. Het is net als met jouw kralenketting, kinderen. Als je daar die ene mooie kraal tussenuit wil halen, zul je één voor één eraf moeten halen van dat snoertje. Je kan niet zomaar je schaar erin zetten om die ene te pakken, want je weet dat als ik het doorknip, dat draad, dan kukelt alles over de grond. Nou, zo is het ook met de zaligspreking. Het is één lange ketting. Het is alles of niets, zo wil de Heer Jezus zeggen. Het vormt dus ook het sieraad van een christen. Wat door Christus al sprekend om de hals van zijn kinderen wordt gelegd. Ook deze sieraad, zalig zijn de zachtmoedigen, want hunner is het koning, want zij zullen het aardrijk beërven. Als je dat zo op het eerste gehoor hoort, dan kan ik me voorstellen dat het iemand zegt bij zichzelf, nou dominee, ik weet eigenlijk wel wat er staat. Ze zullen het aardrijk beërven, ze gaan naar de hemel toe. En dat is het nu net niet. Dan zou dat ook kunnen lezen als een beloning van goed gedrag. Als je zo bent, dan wordt dit je beloofd. Staat dat je te wachten. Het eerste wat opvalt is dat er geen hemel staat, maar aardrijk. Het tweede wat de zaligmaker zegt is dat er niet staat ontvangen, maar beërven. Ze hebben er recht op. Het is hun toegezegd. Het testament is opgemaakt. En in dat testament staat hun naam vermeld en aan hun worden de goederen vermaakt. Je zou het kunnen vergelijken, gemeente, met een jong stel dat op het punt van trouwen staat, en er zijn nogal een aantal, die een huis laten bouwen. Hier ergens in de omgeving van Sliedrecht. Op dit moment ligt de grond nog braak. Als wij er allemaal langs rijden, dan zie je daar misschien wel een landmeter staan of mensen die al wat bezig zijn met het ontginnen van de grond, maar je hebt er geen idee van wat daar plaats zal vinden. Maar als dat jonge stel er in de auto langs rijdt, dan zeggen ze tegen elkaar, daar komt ons huis. Ze hebben er ook een beeld bij. Tekeningen zijn gezien. En in de aanloop naar de bouw van dat huis staat heel hun leven eigenlijk in het teken van de oplevering van het huis. Want een huis laten bouwen, dat is één. Maar je moet het ook inrichten. Gesprekken voeren. Misschien moet de keuken een andere plaats krijgen. Ander type badkamer. Al je tijd wordt daaraan opgeslokt. En al doe je wel je dingen in het dagelijks leven, zomaar even tussendoor op een door de weekse dag komt opeens dat appje binnen of dat andere bericht en is je hart en zijn je gedachten weer helemaal bij die toekomstige woning en natuurlijk ook het leven wat daarachter ligt te wachten. Het samen getrouwd kunnen zijn en samen als man en vrouw zo'n nieuw huis mogen betrekken. Nou, dat is wat de zaligmaker bedoelt. Hij zegt niet, want voor hun is straks de hemel en ze hebben dat dan bij wijze van spreken in hun binnenzak, deze belofte. Nee, heel hun dagelijks leven staat in het teken van wat staat te wachten. En dat bepaalt ook hun houding in het leven. Zij zijn niet zachtmoedig, zij zijn niet getemd voor het hier en nu, maar met het oog op zometeen. Ze willen hier op aarde leven alsof ze al in de hemel leven. Helemaal afgestemd op God. Gericht op Hem. Vol van Hem. Dat stempelt hun houding tegenover de Heere, dat is ook de insteek van die eerste zalenspreking. Het stempelt ook hun houding tegenover hun naaste, waar hier in deze zalenspreking vooral het accent op legt. Hun leven wordt gekenmerkt door liefde, gunning, naaste liefde, verloochening. Omdat ze leven vanuit de hemel hier op aarde. Dat bepaalt het doen en laten. Er was het trouwens ook een genade als je dat zo mag zien, gemeente, ook in je eigen leven. Dat al die dingen waar wij hier ons druk over maken in het licht van de eeuwigheid eigenlijk niet zo heel veel voorstellen, vindt u wel? Doe dat maar eens op een moment als je je gekwetst voelt. Even nadenken. Is het waard om hier bovenop te springen in het licht van de eeuwigheid die wacht? Nou, dan verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. Dan heb je in het licht van de eeuwigheid wel wat andere dingen te doen, denk ik. Net als dat jonge stel. Dat zo vaak tegen elkaar moet zeggen. Onze gedachten en onze kracht, onze tijd wordt helemaal opgeslokt door dat nieuwe huis wat wacht. We moeten heel veel dingen afzeggen. Daar komen we niet eens aan toe. Ze zullen het aardrijk beërven, dat staat voor hun oog. Daar leven ze voor. En daar leven ze uit. We gaan naar de derde punt, gemeente. Mag ik eens een vraag stellen voordat we verder gaan? Hoe heb je tot nu toe geluisterd? Als je nou luistert voor jezelf, je zat te turven tenminste, met dat bloknootje kwam je vanmorgen de kerk binnen om te kunnen turven. Hoeveel streepjes staan er? Zachtmoedig. Wilde dieren die getemd zijn in je hart. Het leven vanuit de eeuwigheid. Die tritsen, 3x3. Egoïsme, eigenliefde, laster, allemaal al getemd. Stond er op een gegeven moment een grote streep. En moest je denken aan de woorden van vanmorgen die we samen zongen. Wat wordt er van ons in die staat? De drift te veel, het hart onrein. Zo gij, o God, ons verlaat. Mag ik dat nou eens vragen, gemeente? Ben je eens een keer met jezelf aan vergevallen, al luisterend naar het woord en dat je failliet ging? Dat je eigenlijk al luisterde naar die bergreden, eerst amen moet zeggen op de andere kant van die zalenspreking, ramp, zalig. Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, u weet toch wel wat erin ontneemt? Nee, houd eens bij jezelf. Jij staat zometeen ook alleen voor God, kun je niet wegschuilen achter een ander. En zo wil de Heer Jezus deze zalenspreking ook uitspreken tegenover jou. Al is de rijkwijde onbegrensd, het adres is persoonlijk. De zachtmoedige. En toch, gemeente, is het een hele bewuste keuze om boven dat derde punt te zetten, vertroosting. Dit woord is vertroostend. Waarom? Wel, laten we eerst eens letten op het moment wanneer de Heer Jezus deze zalenspreking uitspreekt en hoe hij dat doet. Moeten we even kijken naar vers 1. Kijk er maar met me mee. Er staat en Jezus de schare gezien, is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende. Meer dan eens is het mensen opgevallen dat Matthäus hier als het ware vertraagd gaat beschrijven. Normaal gesproken neemt hij in zijn evangelie ook grote sprongen. En dat is ook geen wonder. Men moest kiezen uit de vele gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de jaren dat de Heer Jezus rondtrok in Judea en Jeruzalem. Verschillende wonderen die hij gedaan heeft, heeft de evangelist laten liggen. Johannes vermeldt dat bijvoorbeeld ook aan het einde van zijn evangelie. En juist daarom is het opvallend wanneer een evangelist op bepaalde momenten als het ware heel gedetailleerd iets gaat beschrijven wat er plaatsvindt daar en toen op dat moment in Jezus' leven. Wat ook opvalt is dat Matthäus hier woorden gebruikt die hij ontleent uit het Oude Testament. Die allemaal herinneren aan het moment dat Mozes de berg opging om de wet van God te ontvangen uit Gods hand en vervolgens terugkwam van die berg om die wet uit te leggen aan het volk. Het is de evangelist Matthäus die hier in Matthäus 5 tot en met 7, waar het ook gaat over de wet van Mozes en daarachter de wet van God, en waar de Heer Jezus voortdurend benadrukt dat hij niet gekomen is om die wet te ontbinden, af te schaffen, maar juist tot zijn bestemming te brengen, laten zien wat het hart van de wet is, om Jezus hier in dit evangelie ook te schilderen als die grote tweede Mozes. Dat wat de eerste Mozes in het Oude Testament als in een schaduw mocht doen, als type van de grote profeet en leraar, dat wordt hier in Matteüs 5 tot en met 7 vervuld. Zoals Mozes de berg opging en afdaalde, zo beklimt Jezus de berg, gaat daar zitten. Zoals Mozes een grote schare volks ontmoette onder de voet van de berg, zo ontmoette Heer Jezus hier een grote schare mensen. Zoals Mozes de wet van God ging uitleggen, zo legt Jezus de wet van Mozes van de Heere hier uit. Tegenover de woorden die we vanmorgen ook hoorden klinken vanuit Exodus 20, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet, begint de tweede Mozes met zalig zijt gij. Wat gebeurt hier, gemeente? Wel, het is de Heer Jezus die met eerbied gesproken, als hij die grote schare mensen ziet, een horde wilde dieren. De teugels van het woord uitwerpt. Om wilde dieren te temmen en te brengen aan zijn voeten. Wanneer u vanmorgen al luisterde naar dat woord zachtmoedig, moest kijken in een spiegel, dan is het mijn hartelijke wens, gemeente, dat je op enig moment een diep verdriet in je hart voelt bovenkomen. Heere, ik schiet aan alle kanten tekort. Zolang een mens nog naar de kerk gaat om zelfbevestiging te vinden, zit hij te luisteren vanuit zijn trots, hoe bevindelijk dat ook ingekleurd is. Het is niet altijd een zegen als je uit de kerk komt met een fijn gevoel. Het is ook wel eens een zegen als je uit de kerk komt met een vink pak slaag. Dat je pijn doet, het woord. En ik hoop vanmorgen dat je dat pak slaag gekregen hebt. Ik schaam mezelf erbij in gemeente. Het is wat. Als je eventjes je leven spiegelt aan dat woordje zachtmoedig. Even ons dagelijks doen en laten afzet tegen die belofte. Ze zullen het aardrijk beërven. Zijn wij dagelijks zo vol van dat huis dat opgetrokken wordt? Bepaald tot ons doen en laten op dinsdag, donderdag, vrijdag? Of gaan we voor het hier en nu? Hebben we God daarbij nodig? Maar de hemel, nou, dat is nog zo ver weg. We voelen ons eigenlijk best wel niet thuis, hè, gemeente. We hebben het eigenlijk best wel goed. Dat vanmorgen die eerste troost wordt gelegd. De Heere roept ons samen rondom het woord. En hij weet, mag ik dat beeld gewoon eens gebruiken? Zondagmorgen 9:30 stroomt de Bethelkerk vol met de kudde wilde dieren. Die allemaal één voor één de teugel van het woord gelegd moeten worden. De tweede troost vanmorgen. Kijkt u nog maar even met me mee naar de aanhef van de zalenspreking. Hij gaat daar zitten. De houding van de leraar in Israël. Staande lees je het woord, zittend wordt het woord uitgelegd. Om aan te geven dat je onder het woord wilt zitten. Het woord staat boven alles, maar tegelijkertijd ook in alle rust de schriften ontvouwt vanuit het idee. Dit staat vast. Dat kan een stoot verdragen als het ware, en dan valt het nog niet omver. Maar de Heere Jezus opent ook zijn mond, vers 2, en begint te leren. Matteüs wil met nadruk zeggen, het is niet zomaar het afgeleide gezag, iemand die gaat spreken in de naam van een ander, zoals wij wel eens dat doen. Nee, hier spreekt de grote profeet en de grote leraar, die met zijn eigen mond de wet gaat uitleggen, zoals er nooit gebeurd is in zijn dag. Hij spreekt met eigen gezag, gezalfd door de Heilige Geest. Alle woorden die hij hier uitspreekt zijn eeuwigheidswoorden, gedragen door de adem van de geest, vol met de kracht. kracht en het gezag van het woord van God zelf. Zo spreekt hij. Er staat dus iemand aan die teugel te trekken. Dat voel jij misschien wel eens. Zo luisterend onder het woord wordt gebracht. En misschien ging je niet eens met die gedachte naar de kerk, maar er was een woord dat raakt. Daar kwam je maar niet vanaf. Wat je ook deed op maandag, dinsdag, keer op keer kwam die ene opmerking uit die preek terug. Ja, er werd even getrokken. En jij trok terug. Want als geen ander weet u en ik dat we onze vrijheid uit onszelf niet opzeggen. Ze mogen ons alles afnemen. Maar niet onze vrijheid. Die houding, ik bepaal zelf wat ik wil. En ik laat me door niemand iets gezegd. Dat woord, nee. De God van het woord trok. Zo'n wondergemeente. Als God gaat trekken. En hoe vaak heeft hij dat al niet gedaan in je leven? Je opmerking van die docent. Was dat toevallig dat hij net die opmerking maakte in het licht van de preek van die zondag? Dat dagboekje wat je moest lezen. Sloot naadloos aan. Waar hij mee rondliep. Teugels. Probeer die gedachten van je af te schudden onder de prediking van het woord. Maar er is er één die trekt, die is sterker dan jij. Hij trekt trouwens ook op verschillende manieren. Dat heeft ook alles te maken met de weerstand die hij ondervindt. Sommige mensen worden op een hele geleidelijke wijze getrokken tot de zaligmaker. Geven zich langzaam maar zeker over aan hem. Maar de meesten onder ons, en ik schaam ook bij die groep, verzetten zich aan alle kanten en daarom moet de zaligmaker ook zoveel kracht in de strijd werpen om je trots, je hoogmoed, je egoïsme te kunnen doorbreken. Dan kan het geen kwaad, gemeente, als je leven wordt opengelegd in het licht van de eeuwigheid en dat wordt rampzalig door de Heilige Geest ook eens een keer op je hart wordt gebonden. Dat besef doorbreekt ook in je leven. Zoals ik nu leef, leef ik voor de hel. En ga ik verloren. Zou ik trekken? Dat is een troostgemeente. Als de Heilige Geest je er ogen voor opent en het besef begint door te dringen in je hart, zoals ik nu leef, kan ik niet verder leven. Al geeft dat heel veel onrust in je hart. Daarachter zit die ene hand, mag ik het zeggen in het licht van het Nieuwe Testament, tegen de achtergrond van Christus volbrachte werk. Daarachter zit die ene doorboorde hand die die teugels zo vasthoudt en trekt. De derde troost in deze zalen spreken. Dat is de stelligheid waarmee Jezus deze woorden uitspreekt. Laten we toch maar even nog een keer kijken, gemeente, naar die zalen spreken. Daar staat, zalig zijn de zachtmoedigen. Er staat niet, zalig bent u als u zachtmoedig wordt. Doe goed je best. En ik help een klein beetje. Nee, als ik deze uitspraak lees, dan is het alles of niets. U bent het. Of u bent het niet. Het heeft dus ook geen zin om vanmorgen naar huis te gaan met het idee, de spiegel is me voorgehouden, nu moet ik gaan worden zoals het woord mij voorhoudt. Dan ben je te laat. De Daarvoor is de schade die je aangericht hebt in je leven al veel te groot. Kijk alleen maar even naar dat minachten van een ander. Met je blik, met je houding, met je gedachten. Het is alles of niets vanmorgen. Wat is dat eigenlijk zalig? Het heeft mij diep vertroost, gemeente, dat de zaligmaker zelf dat woordje zalig uitlegt. Dat tekent trouwens ook de Heere, die laat het niet aan ons over. Kijkt u maar mee naar vers 12. Daar valt eigenlijk een letterlijke omschrijving van het woordje zalig te lezen. Daar staat: verblijd en verheugt u. Dat is zalig. Verblijd en verheugt u, gij zachtmoedigen. Ja, waarom zou ik blij zijn en waarom zou ik mij verheugen? Wel om de mond van hem die dit zegt. De blijdschap en de vreugde van de zachtmoedigen ligt niet in hun leven. Vanuit de gedachte dat ze vanmorgen een diploma overhandigd krijgen uit de bergreden en hun gedrag, bewijs van goed gedrag, mee naar huis mogen nemen. Nee, als u getemd bent en geteugeld bent door het woord en zo zit te luisteren aan de voeten van de zaligmaker, dan zult u het moeten belijden wat we gezongen hebben. Heren, de drift te veel, het hart onrein. Maar dat er een mond is in die bergreden en daarachter een gestalt is die daar zit. De grote zaligmaker die zalig spreekt. Zijn woord staat tegenover uw leven. En zijn woord overschaduwt, mag ik het dus zo zeggen, gemeente, overmeestert uw leven. Het knecht ons hart aan het woord en maakt ons kind aan zijn voeten. Daar ligt de vreugde, de blijdschap. Jezus zijn mond opent, spreekt en niet zegt: je bent vervloekt. Ja, dat hadden we verwacht. Maar dat hij zegt: zalig, verblijd en verheugt u. In wie? Wel, als ik nu naar de godsdienst ga luisteren, gemeente, dan zitten er onder ons mensen die eigenlijk hopen dat de prediking die kant op gaat, dat ze verblijd kunnen zijn in zichzelf. Dan ga je met een blij gevoel naar huis. Zijn er hier nu ook mensen in de kerk die met een verdrietig gevoel misschien binnen zijn gekomen en met de zaligmaker naar huis willen? Dan moeten we, en dat is het laatste van morgen als het gaat om die troost, dan moeten we kijken naar het woordje zachtmoedig in het Matthäus-evangelie. Ik zei u al aan het begin van de preek, dat woord wordt 3 keer gebruikt in het Matthäus-evangelie. De eerste keer in de zaligspreking. De tweede keer, en dat is de tekst toch voor de volgende week, deel van Lente, is dat in de uitspraak van de Heer Jezus: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, leert van mij, niet hoe je zachtmoedig wordt, maar dat ik zachtmoedig ben. Ik ben. De derde uitspraak is wanneer de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat, rijdend op een ezelin en Matthäus de schrift aanhaalt. En dan zegt: uw koning komt tot u. Zachtmoedig. Dus om de vreugde en de blijdschap te vinden waar Christus hier in deze zalenspreking over spreekt, zullen wij moeten komen tot hem en hij komt tot ons. Ja, daar wordt het hart blij van. Als dat dier getemd wordt en gebracht wordt tot zijn meester. En de zaligmaker tegen mij zegt: ik ben zachtmoedig voor jou. Dat is niet alleen onze voorbeeldgemeente, we zullen dat ook gezien in de komende tijd. Dat hij in die gang naar Jeruzalem een voorbeeld geeft van zachtmoedigheid. Hij wordt geknecht aan de wil van zijn vader. Ondanks dat hij geen wild dier is, maar kind van de vader. Maar hij is ook degene die al volgend hem mijn leven steeds meer afstemt op hem. Dat dat wilde dier in mij getemd gaat worden door Jezus woord. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Ligt daar ook niet die diepe vreugde en blijdschap in? Is dat ook niet de enige bron waar onze driften in geblust worden? De bodemloze liefde van Christus. Is dat ook niet wat onze trots en onze hoogmoed knakt als we hem zien, zwijgend, voor God en onder de mens, onrecht lijdend onder de mens en zwijgend voor zijn vader uit liefde tot hem en tot zijn kerk? Is dat niet wat ons vervult met diepe blijdschap en vreugd, wanneer we hem zijn rug zien buigen, zijn handen zien laten binden, onze koning Jeruzalem zien binnenrijden straks op een ezelin, triomferend in macht, en tegelijkertijd die knechtsgestalte aannemend op dat tempelplein, volledig in dienst van zijn vader, alles opofferend voor hem, omdat zijn leven staat in het teken van de vreugde die voor de zoon is weggelegd. Daarom richt hij heel zijn lijden en sterf in op datgene wat wacht achter dood en graf. Namelijk het volkomen verenigd te willen zijn met zijn vader als de verhoogde en verheerlijkte Christus in de hemelse heerlijkheid. Dat is ook de ondertoon die tintelt door mijn hart en leven. Als de Heilige Geest mij zicht geeft op Immanuels land om bij God te kunnen zijn. Daar stemt het leven van Gods kerk zich steeds meer op af. En zo is er vanmorgen troost. Voor mensen die al luisterden naar het woord van vanmorgen moesten bidden. Heere, hier ziet zo'n wild dier in de kerk. Trek maar aan die teugel. Is er niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Maar één ding weet ik. Dat die teugel, al is die soms zo hard, ligt in Jezus' doorboorde hand. En achter die hand klopt Christus' hart. Die maar één ding wil, en dat is mij, zalig spreken. Uit louter genade. Amen.